Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij van Psalm 72 het eerste vers. Geef Heer de Koning uw rechten en uw gerechtigheid. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En in de aansluiting daarop zingen wij van Psalm 119, het vijfde vers. Ik heb vers 3 opgegeven, maar het moet vers 5 zijn. Waarmee zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. Schriftlezing vindt u in 1 Koningen 3. 1 Koningen 3, vers 1 tot en met 15. Salomo ging huwelijksbanden aan met de farao, koning van Egypte. Hij nam de dochter van de farao tot vrouw en bracht haar in de stad van David, totdat hij het bouw van zijn huis, het huis van de Heere, en de muur rondom Jeruzalem had voltooid. Alleen offerde het volk nog op de hoogte, want tot in die dagen was er nog geen huis voor de naam van de Heere gebouwd. Salomo had de Heere lief, door te wandelen overeenkomstig de verordeningen van zijn vader David, alleen bracht hij slachtoffers en reukoffers op de offerhoogte. De koning ging naar Gibeon om daar te offeren, omdat de hoogte daar de belangrijkste was. 1000 brandoffers bracht Salomo op dat altaar. In Gibeon verscheen de Heere 's nachts aan Salomo in een droom en God zei: vraag wat ik u geven zal. En Salomo zei: u hebt aan uw dienaar David, mijn vader, grote goedertierenheid bewezen, zoals hij voor uw aangezicht gewandeld heeft, in trouw, in rechtvaardigheid en in oprechtheid van hart bij u. En u hebt dit grote blijk van goedertierenheid aan hem bewezen, dat u hem een zoon gaf die op zijn troon zit, zoals op deze dag. Nu dan, Heere mijn God, u hebt uw dienaar koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. Ik ben echter een jonge man. Ik weet niet uit of in te gaan. En uw dienaar is te midden van uw volk geplaatst, dat u verkozen hebt. Een groot volk dat vanwege de menigte niet geteld of geschat kan worden. Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart om recht te kunnen spreken over uw volk, om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad, want wie zou over dit machtige volk van u kunnen recht spreken? Het was goed in de ogen van de Heere dat Salomo dit gevraagd had. God zei tegen hem: omdat u hierom gevraagd hebt, en niet gevraagd hebt om een lang leven voor uzelf, omdat u niet om rijkdom voor uzelf hebt gevraagd, en niet om de dood van uw vijanden hebt gevraagd, maar om inzicht hebt gevraagd voor uzelf om naar rechtszaken te kunnen luisteren. Zie, daarom doe ik overeenkomstig uw woorden. Zie, ik geef u wijs en verstandig hart, zodat uw gelijkste er voor u niet geweest is en uw gelijke na u niet zal opstaan. En zelfs dat waar u niet om gevraagd hebt, geef ik u. Zowel rijkdom als eer, zodat niemand onder de koning uw gelijke zal zijn al uw dagen. En als u in mijn wegen gaat, door mijn verordeningen en mijn geboden in acht te nemen, zoals uw vader David gewandeld heeft, dan zal ik uw dagen verlengen. Toen werd Salomo wakker, en zie, het was een droom. En ik kwam in Jeruzalem en stond voor de ark van het verbond van de Heere, bracht brandoffers, bereidde dankoffers en richtte een maaltijd aan voor al zijn dienaren. Amen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Dit schriftgedeelte vraagt de aandacht vanmiddag. Kinderen weten allemaal waar het over zal gaan. Bijzonder over de vraag van de Heere aan Salomo: vraag wat ik u geven zal. En die tekst nemen we ook als kerntekst. Het is het vijfde vers van de 1 Koningen 3. In Gibeon verscheen de Heere 's nachts als Salomo in een droom. En God zei: vraag wat ik u geven zal. Tot zover bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, u vergunt het ons om op deze biddag voor gewas en arbeid in uw huis te zijn. Uw huis dat een plaats van gebed genaamd wordt. Er zijn hier al wat gebeden opgezongen. En hoeveel malen hebt u al niet willen horen naar ons geroep. U weet wat we nodig hebben, Heere, ook met het oog op het komende seizoen. En wij bidden u, wil ons vanmiddag onderwijs geven vanuit uw woord. Laat dat wat het voornaamste is, ook het voornaamste zijn. En dat is een hart dat u mag vrezen, dienen, liefhebben. Een hart waarvan de dichter zingt: mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En dat hebben we allemaal nodig. Als kinderen, en er zijn er veel vanmiddag. Als jonge mensen, zoals Salomo, van wie we gelezen hebben dat hij u lief had. Ook als ouders, als grootouders. Of als we alleen staan in het leven. Heere, we hebben gesmeekt in ons zingen om de geest. En laat die geest ons de ware wijsheid leren. Wijsheid die we ontlenen aan hem, die in uw woord de opperste wijsheid wordt genoemd. Dat is de Heer Jezus Christus. En vanuit die Christus te leren hoe we wandelen moeten. Om te staan naar het goed dat nimmer meer vergaat. Heere, maak het wel in spreken en in luisteren vanmiddag. Geef dat we in alle eenvoud, maar toch ook in alle ernst en liefde, uw woord mogen bedienen. Mogen we een uitdeler zijn van de menige lijgen naar de Gods. Naar uw eigen opdracht aan uw dienaren geef gij hun te eten. En mogen dan de monden wijd open gaan, opdat ze vervuld zouden worden met het brood van het leven. Voor het eerst misschien, omdat de mond tot hiertoe altijd nog gesloten bleef, maar vanmiddag open mag gaan, dat zelfs de kleinste en de jongste onder ons zou begeren om gevoed te worden met het brood van het leven. Waarvan u zelf getuigt dat we dan nooit meer zullen hongeren. En ook nooit meer zullen dorsten. Heere, maak het wel. Ook met hen die met ons verbonden zijn. of wellicht later de prediking mogen horen. Dat uw naam verheerlijkt wordt. En dat wij door de kracht van woord en geest geleid en geleerd mogen worden in de weg der zaligheid. Ja, met onze zonden mogen vluchten tot hem die zaligmaker is genoemd. De Heere Jezus Christus. Amen. Daar is een enkele mededeling voor u. Voor de collectanten van de ZOA staan de bussen klaar in de hal. Vanavond hoopt voor u voor te gaan om 19:30 uw eigen predikant, dominee Bogaert. En DV aanstaande zondag gaat dominee Dubbeldam uit Gouda voor in de morgendienst om 10:00. En om 17:00 dominee Messenmaker uit Nijkerk. Nu zal er 1 collecte worden gehouden die bestemd is voor het werk van de kerkvoogdij. En dat is de zogenaamde biddag collecte, van harte aanbevolen. Wij willen samen gaan zingen van Psalm 25, 2e en het 6e vers. Psalmen die we allemaal uit ons hoofd kennen. Heere, maak mij uw wegen. En wie heeft lust de Heere te vrezen? Thank you. gemeente, Salomo was ongeveer 20 jaar oud toen hij koning werd. Dat is wat. Zo jong nog en dan al geroepen om koning te zijn van een machtig volk als Israël in die tijd was. En dan ook nog eens als opvolger van zo'n roemruchte vader, de grote koning David, die zoveel voor het volk van Israël heeft betekend. De koning die op de dag van vandaag nog door de Joden wordt geëerd. En die koning David heeft voor zijn sterven aan zijn zoon Salomo nog allerlei instructies gegeven. Het was natuurlijk ontzettend, de jonge man nog, hoe hij zijn werk als koning moest doen. En het allervoornaamste dat koning David zijn zoon Salomo heeft meegegeven, was dat hij de Heere moest dienen. In hoofdstuk 2, 1 Koningen 2, vers 2 en 3, kunt u precies lezen wat David dan tegen zijn zoon zegt. Hij zegt dat hij gaat sterven, ik ga de weg van heel de aarde, wees dan sterk. En wees een man, vervul je taak ten behoeve van de Heere je God, door in zijn wegen te gaan en door zijn verordeningen, zijn geboden, zijn bepalingen en zijn getuigenissen in acht te nemen, zoals geschreven staat in de wet van Mozes, opdat je verstandig zult handelen bij alles wat je doet, bij alles waar je op richt, opdat de Heere zijn woord dat hij over mij gesproken heeft, gestand zou doen. Nou, uit deze woorden blijkt wel heel duidelijk dat David alleen maar begeert dat zijn zoon zou wandelen in de vrezen van de Heer. En dat wil niet zeggen dat hij bang moet zijn voor de Heer. Dat woord vrezen van de Heer betekent dat je de Heere God mag dienen met heel je hart, met alles wat in je is, een liefde. En in gehoorzaamheid aan zijn geboden en inzettingen. De Bijbel zegt, de vrezen van de Heer, als je zo de Heer mag liefhebben en dienen, is dat het beginsel, oorsprong van alle wijsheid. Nou, en wat is het dan heerlijk om in vers 3 te lezen van ons teksthoofdstuk. En Salomo had de Heere lief, wandelende in de verordeningen van zijn vader David. Dus precies wat die stervende David nou tegen zijn zoon Salomo had gezegd, dat mag deze jongen doen. En we weten niet wanneer Salomo tot geloof en bekering is gekomen. Het zou best wel eens kunnen dat Salomo al van zijn kinderjaren af de Heere lief heeft gehad. Zo kan het toch gaan. We weten uit het Nieuwe Testament bijvoorbeeld van Timotheus, die de geestelijke kleinzoon van de apostel Paulus wordt genoemd, dat hij de Heer al van zijn kinderjaren lief had. Paulus zegt dat hij van zijn kinderjaren de schriften heeft geweten. Dat wil zeggen dat hij die schriften kende met zijn hart tot zaligheid. Zo staat het in de 2e Timotheusbrief. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. En nog een voorbeeld uit het Nieuwe Testament. Van Johannes de Doper bijvoorbeeld lezen we dat de Heere hem al vanaf zijn kinderjaren af zegen. En dan zou het toch een geweldig voorrecht zijn als er ook onder ons vanmiddag veel kinderen mogen zijn die net als Timotheus en Johannes de Doper de Heere mogen liefhebben. De Heer Jezus spoort er jullie toe aan. Die zegt, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet, want voor hen is het koninkrijk der hemelen. Ik zal jullie eens wat vertellen. Ik heb een oude vriend, die is 92 jaar oud. En die is nog zo helder als het maar zijn kan. En die mag de Heere lief hebben. En die mag er ook van getuigen, met heel veel vrijmoedigheid. En die heeft vaak tegen mij gezegd, ik kan niet zeggen, van toen en zo ben ik tot geloof en bekering gekomen. Maar één ding weet ik wel. Dat ik al van mijn kleinste kinderjaren af niet zonder de Heere kon leven. En niet zonder de Heere wilde leven. Nou, en zo stel ik me nou eigenlijk het leven van Salomo ook voor. Salomo had de Heere lief. En dan vraag je je af, hoe kon je dat nou werken? Wel, staat er. Hij wandelde heel eenvoudig in de verordeningen van zijn vader, in de opdracht die zijn vader bij zijn sterven had gegeven. En dat woord wandelen, dat duidt op de vreugde waarmee het doet. De Bijbel die spreekt over de dienst aan de Heere als een liefdedienst. En je moet niet denken dat iemand die de Heere lief heeft, dat doet omdat hij de toorn van God vreest. Of omdat hij bang is om anders in de hel te komen. Om dat verschrikkelijke woord te laten vallen. Want dat is de werkelijkheid die God ons in zijn woord leert. Maar kijk, dat is een dienst uit angst. Dat is een dienst uit vrees. Nou, daar staat nu de vrezen van de Heere haaks op. De dichter zingt, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Stel je voor dat ik nou hier het woord sta te preken, omdat ik bang van de Heere ben. Dat zou toch verschrikkelijk zijn. Je mag die dienst aan hem vervullen, omdat hij geroepen heeft tot dat heerlijke ambt, om de mensen te vertellen over de Heer Jezus Christus. Dat er behoud is voor de grootste van de zondaren in Soest. Dat wanneer we bij hem terechtkomen met ons zondige leven. Hij is gekomen om die zonde op zich te nemen. Zodat ze weggenomen worden. En dat heeft hij gedaan. We leven in de lijdenstijd. Hoe heerlijk mogen we daarvan horen spreken. In deze dag. Zo is hij degene geweest. Die al onze ongerechtigheden, zegt Jesaja, op zich heeft genomen. Nou. Je ziet het, je kunt heel jong zijn en dan de Heere al dienen. Zie het aan Timotheus, zie het aan Johannes de Doper, zie het aan Salomo. Maar, als nu die liefde van de Heere God niet in je hart wordt gevonden, als je nog zo jong bent en je moet zeggen, nee, ik weet dat niet. We moeten ook eerlijk zijn. Van huis uit, zoals we geboren worden. Willen we dat eigenlijk helemaal niet? In plaats van de Heere lief te hebben, hebben we onszelf heel erg lief. En als je nou heel eerlijk bent, en je kijkt eens heel diep in je hartje, dan zeg je, oh ja, wat is dat waar? En wat kan ik soms moeilijk verdragen? Dat mijn zusje dat wel krijgt en ik niet. Of dat die dat wel mag en ik niet. Dan ben je zo op jezelf gericht. En dat is eigen. Aan jouw natuur en aan de mijne ook. En het is een heel groot wonder als het anders wordt. Want een samenvatting van de wet luidt. Dat we God mogen liefhebben, dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, dat je je naaste lief hebt als jezelf. Daarom heb ik ook vanmiddag de Heilige Wet gelezen. Om het te laten horen, kijk eens. Als de Heere nou in je leven komt, en je komt erachter dat je tegen al die geboden van God wel gezondigd hebt. Want je hebt wel eens een keer gejokt en je hebt misschien wel eens stiekem iets gepakt. En je hebt misschien wel eens een lelijk woord gezegd. Ga maar door. Dan sta je als schuldig voor God. En daar heb je verzoening. Daar heb je vergeving voor nodig. Nou, en die vergeving is te krijgen. En waar je die vergeving nou ontvangt van de Heere God. In het aangezicht van de Heere Jezus. Als je op de Heere Jezus mag zien zoals die je gepreekt wordt. Ook vanmiddag. Dan neemt de Heer niet alleen die zonde weg. Maar dan geeft de Heer je ook het hart dat verlangt om naar zijn geboden te leven. Dan word je kritisch op je eigen leven. In de goede zin van het woord. En nogmaals, niet omdat je bang van de Heer bent. Maar juist omdat je de Heer lief hebt gekregen. En omdat je er voor je naaste wil zijn. Want dat ligt nu in die wet van God besloten. Paulus zegt in de Romeinenbrief, de liefde is de vervulling van de hele wet. Nou, weet je wie dat zo heerlijk heeft laten zien in zijn leven? De Heer Jezus Christus. Jullie kennen allemaal die geschiedenis. Dat hij met zijn vader en moeder naar Jeruzalem is gegaan. Dan is hij nog maar 12 jaar. En dan wordt daar een groot feest gehouden voor de Heer. En dan na 3 dagen gaan zijn ouders weer weg. En ja, dan missen ze Jezus op een gegeven moment. En dan duurt het nog eens 3 dagen voor ze Jezus hebben gevonden. En dan is zijn moeder eigenlijk boos op. Waarom heb jij ons dit aangedaan? Maar dan zegt Jezus tegen zijn moeder: wist u niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? Want waar vonden ze hem? In de tempel. In het huis van zijn hemelse vader. Moet je nagaan, daar is hij 3 dagen geweest. En daar was hij bezig in het onderzoeken van de geschriften. En daar was hij in gesprek met de schriftgeleerden en anderen. En dat vond hij heerlijk om dat te doen. Nou, daarin is hij ook ons weer tot een voorbeeld geweest. Ook de kinderen met name. Want vind je het nou vanmiddag fijn om hier te zijn? Dat je zegt, fijn dat ik in de kerk mag zijn om naar een preek te horen over de Heer Jezus. Of zeg je nou, ik had er eigenlijk niet zoveel zin in. Ik had eigenlijk veel liever iets anders gedaan. Nou, onthoud nou eens dit. Salomo was een koningskind. Dat zou je misschien wel begeren. Hij zegt, jongen, dat is wat. Als je een koningskind bent en je mag je vader opvolgen. En je wordt zomaar op de troon gezet. En je hebt macht over het hele volk. En je bent rijk. En je kunt doen en laten wat je wil. Dat lijkt heel wat. Maar Salomo kon die verantwoordelijkheid zelf niet aan. En nou kunnen er maar een paar mensen opvolgers zijn van een koning of koningin, niet waar. Salomo was de enige die zijn vader op kon volgen. Zijn broer had het geprobeerd om zelf de hand te nemen, maar het is door de Heer afgestraft. Salomo was door de Heer op de troon gezet. En wij hebben nu ook wel een betrekkelijke jonge koning die zijn moeder is opgevolgd. En zijn oudste dochter zal straks weer koningin worden als hij gaat aftreden. Dat word je dus vanzelf. Erfopvolging noem je dat. Maar zo gaat het in het koninkrijk van de Heer Jezus niet toe. Maar je kunt wel. Wij kunnen geen kind worden van koning Willem-Alexander. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Maar wat wel kan. En wat nog veel rijker en veel heerlijker is. We kunnen een koningskind worden van de koning der koning. Dat is de Heer Jezus Christus. Ja, maar hoe gaat dat dan toch toe? Nou, heb je wel eens gehoord van het woord wedergeboorte? Ik denk het wel. Nou, je weet het, er was een hele knappe man, die was Nicodemus. Toen Jezus dat tegen hem zei, toen zegt hij, ja, maar hoe kan dat nou toch? Ik kan toch niet opnieuw in de buik van mijn moeder ingaan en er dan weer uitkomen. Nee, maar dat bedoelde de Heer Jezus ook niet. Hij bedoelde tenzij je uit de hemel geboren wordt. Tenzij je door de Heilige Geest geboren wordt. Met andere woorden, als de Heer dat stenen hart, dat niet ontvankelijk is voor het woord van de Heere God, als de Heer dat wegneemt en hij geeft je een nieuw hart, dat de Heer wel lief mag hebben en dat wel ontvankelijk is voor het woord van God en dat wel wil gaan wandelen in de vrezen van de Heer, dan noemen we dat een wedergeboorte. En dat gebeurt nou alles uit kracht van dat offer dat de Heer Jezus wilde brengen op de kruisheuvel Golgotha. Dat is een offer geweest. Daar kan niemand van ons beseffen wat dat inhoudt. Zo lief had hij vrienden. Nee. Zo lief had hij zondaars. Die niets van hem wilden hebben. Die niets van hem wilden weten. Zo lief had hij zondaars. dat hij voor hen stierf, genade bij God door zijn zoenbloed verwierf. Nou, we weten nu van Salomo dat hij de Heere lief had. En omdat hij koning mocht worden, gaat hij uit dankbaarheid de Heere offeren op het gebergte. Hier lezen we van Gibeon. Waarom nou juist daar? Nou, er was nog geen tempel, die moest nog gebouwd worden door Salomo. Want David mocht dat niet doen, omdat hij te veel oorlogen gevoerd had en te veel bloed vergoten. Maar de vrede van Salomo, die zou de tempel moeten bouwen. Maar de tabernakel die stond in Gibeon. En daarom ging hij daar die offers brengen. Wel duizend staat er hier. Dat heeft hij natuurlijk niet op één dag gedaan. Hij is gedurende langere tijd daar verbleef. De ark die stond, die wordt aan het einde van deze geschiedenis ook genoemd, die stond wel in Jeruzalem. Daar had David nog een speciale tent voor laten oprichten, zodat die ark veilig en droog stond. En terwijl Salomo daar is, en hij er ook overnacht, dan verschijnt de Heer aan Salomo in een droom. En dan komen die bekende woorden, waar jullie het best wel over gehad zullen hebben op school. Begeer wat ik u geven zal. En dan moet je eens opletten. Wat deze jonge Salomo antwoordt aan de Heer. Nou, wat ons opvalt is dat Salomo eigenlijk niet eens direct antwoord geeft op de vraag van de Heer aan hem. Salomo die zegt niet zoiets van, Heer, ik zal wel dit van u willen of dat van u willen. En dat nog, oh ja, dat ben ik nog vergeten, dat zou ik eigenlijk ook nog wel willen hebben. Nee, er komt helemaal geen woord over wat hij wil hebben over zijn lippen. Hij is zo onder de indruk van die vraag die de Heer aan hem stelt, wat wil jij dat ik je ga geven? Dat hij God groot gaat maken. Nou, dat geeft eigenlijk al uiting aan het feit dat hij dat waarschijnlijk het allergrootste vindt. Dat zijn begeerte uitmaakt. Heren, dat ik groot van u mag spreken en dat ik goed van u mag spreken. Luister maar wat hij zegt in vers 6 van ons teksthoofdstuk. Salomo zei, u hebt aan uw dienaar David, mijn vader, grote goede tierenheid bewezen, zoals hij voor uw aangezicht gewandeld heeft in trouw, in rechtvaardigheid en in oprechtheid van hart bij u. En u hebt dit grote blijk van goede tierenheid aan hem bewezen, dat u hem een zoon gaf die op zijn troon zit, zoals op deze dag. Wat een heerlijk getuigenis van Salomo. Al de zegeningen die zijn vader en hij hebben ontvangen zijn kennelijk in zijn beleving uitsluitend en alleen aan Gods genade te danken. Je hebt aan uw knecht grote goedertierenheid bewezen. Er staat hier een woord in het Hebreeuws voor goedertierenheid. Dat geeft aan dat God zijn goedheid bewijst op grond van zijn verbond. En niet om iets in David of om iets in Salomo, want dan zou de Heer het nooit en te nimmer kunnen doen, omdat ze beide zondaren waren. Ook al waren het kinderen van de Heer. Want wij weten hoe David gevallen is. Hij heeft zelfs een moord laten plegen om Batsheba te krijgen, de vrouw van Uria. Hij heeft dus een moord laten plegen en hij heeft overspel begaan. O, wat heeft die goede tierenheid van God nodig gehad. En hij heeft hem ontvangen. Waarom? Omdat God gedacht heeft aan zijn goedertierenheid. Hij wilde nogthans, ondanks alles wat David op zijn geweten had, David goed doen en zijn liefde bewijzen. En wat is het nou ontroerend om hier uit de mond van Salomo te horen dat hij zo over zijn vader spreekt. En dat hij nu als kind van die vader, die zoveel goede tierenheid van zijn God heeft ontvangen, dat hij nu als kind van die vader op de troon van zijn vader mag zitten. Nou, dat is ook goede tierenheid, zegt Salomo. Dat is ook het sluitend aan u te danken, heren, anders was het er nooit van gekomen. En nu heeft Salomo niet naar de troon gegrepen, maar die heeft hij gekregen. Hoe kon hij nou zo goed over zijn vader spreken? Nou, hij heeft zijn vader toch 20 jaar meegemaakt. Hij heeft gezien wie zijn vader was. En hij heeft gehoord wie zijn vader was. Hij heeft gezien wie de Heere voor zijn vader was. En hij heeft gehoord wie de Heere voor zijn vader was. En hij wist ook dat zijn vader een vader was met allerlei gebreken. Nou, het is zo herkenbaar ook, hoop ik. Dat zullen de kinderen ook wel zeggen. Je kunt nog zo'n lieve vader. En nog zo'n lieve moeder hebben. En je kunt nog zoveel van ze houden. En wat heerlijk is dat als dat zo mag zijn. Maar je weet ook dat en je vader en je moeder zondige mensen zijn. En daarom ben je het zelf ook. En daarom kun je ook nooit boven je vader of boven je moeder gaan staan. Maar wat een genade als je nou net als Salomo mag weten dat je vader en je moeder en dat je zelf mag weten dat de Heere goedertieren is. Dat je echt met je hele hart mag zingen. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe zwaar, hoe menigmaal wij ook zijn wetten schonden, hij straft ons. Maar naar onze zonden niet. Nou, een vraag naar de kinderen. Hoe staat het ervoor in jullie leven? In relatie tot je ouders. Mogen jullie ouders hebben die door Gods genade en goedertierenheid net als David de Heere mogen kennen. En ook vanuit die kennis van de Heere mogen leven met de Heer. En in het verlengde daarvan mogen jullie als kinderen net als Salomo ook geloven dat de Heere jullie ouders heeft willen gebruiken. Om jullie in de vrezen van de Heere op te voeden. Zodat je de Heer hebt lief gekregen. Of nog zult krijgen. Wat gebeurt er nou in je leven als zoiets plaatsvindt? Als er liefde komt voor de Heer en voor zijn dienst. Nou, dan krijg je net als Salomo heel kleine gedachten van jezelf. Want deze piepjonge koning. Die was inmiddels wel de machtigste man van Israël geworden. En dan moet je eens luisteren wat hij tegen de Heer zegt als hij eerst die heerlijke belijdenis heeft uitgesproken over zijn vader en over het feit dat hij op de troon van zijn vader mag zitten. Dan zegt hij in vers 7, nu dan, Heere, mijn God. Dat is toch de taal van het geloof? Hij roept hier de Heere aan met hoofdletters. Dat betekent dat hij God als het ware in zijn hart aangrijpt. Want dat is de God van het verbond. Dat is de God die een band heeft gesmeed aan David en aan Salomo. En dan daarbij mijn God. Dat is nou eigen aan het geloof. Ik denk aan de eerste zondag van de Heidelberger Catechismus. Wat is nou je enige troost bij de leven en sterven? Dat ik mij het eigendom van de Heere mag weten. Die met zijn dierbaar bloed vooral mijn zonde betaald heeft. Dan weet je het eigendom van hem. Maar als ik het eigendom van hem mag zijn. Dan is hij ook mijn eigendom. Vandaar dat je in de psalmen met name iedere keer terugziet. Dat de dichters daar spreken over mijn God. Dat komt zoveel keren voor. Die Heere wordt als het ware in die woorden omhelst. U bent van mij. O, wat rijk is dat. Heere, mijn God. De Heer is van mij. Denk maar aan de Heer is mijn herder. Mijn zal niets ontbreken, de Heer is van mij. Waarom? Omdat ik mij zijn eigendom mag weten. Omdat ik van hem ben. Ik denk aan Thomas. Die kon helemaal niet geloven dat de Heer Jezus uit de doden was opgestaan. De discipelen konden nog zo preken tegen hem, maar het hielp helemaal niks. Maar toen hij uiteindelijk toch Jezus in levende lijven mocht ontmoeten, dan mag hij een belijdenis uitspreken die nog nooit eerder uitgesproken was. Dan noemt hij Jezus mijn Heer en mijn God. Nou, en dan gaat hij zichzelf nu dan, Heere mijn God, u hebt uw dienaar, daar staat letterlijk uw slaaf, tot koning gemaakt in plaats van mijn vader David. Ik ben echter een jonge man, ik weet niet uit of in te gaan. Zie je hoe klein dat hij van zichzelf denkt? Ik ben nog maar zo'n jong mannetje. Zijn vader, die was een machtige strijder geweest. Dat was een geboren leider geweest, een aanvoerder van zijn troepen, zelfs al voordat hij koning was. Maar wat zegt deze Salomo, die die macht nu wel heeft, die al koning is geworden? Ik weet niet uit of in te gaan. En weet je waar dat nou op duidt? Wel, dat hij gebrek heeft aan politiek en militair leiderschap. Ik zei al, David die streed al voordat hij koning werd, gaf een leiding aan zijn troepen. Maar ach, deze jongen die weet echt niet hoe het moet. En notabene, hij moet leider zijn van Gods uitverkoren volk. Een machtig volk, dat betekent eigenlijk een respectabel volk. Er staat hier dat het een volk is dat niet geteld of gerekend kon worden vanwege de menigte. Nou, berust dat natuurlijk wel op wat overdrijving. Want dat volk was wel te tellen. David had notabene tegen de absoluut zin van God in een volkstelling gehouden. Dus hij wist precies hoe groot het volk was. Maar Salomo overdrijft hier door aan te geven hoe groot en machtig en respectabel dat volk is. Het is niet te tellen. En hoe moet ik dan leider daarvan zijn? Dat kan ik toch niet, Heer. En ik ben toch maar zo'n jonge jongen nog. Het geeft ook direct aan hoe groot God voor hem is. Dat hij helemaal afhankelijk is van deze God. Vandaar dat diepe besef van eigen kleinheid en geringheid. En nu pas, moet eens kijken wat er nu allemaal al gezegd is geworden door Salomo. Nu pas gaat hij antwoord geven op de vraag van de Heere God. Wat wil je nou voor hebben van mij? Nou, dat zegt hij in vers 9. Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart om recht te kunnen spreken over uw volk, om het inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie zou over dit machtige volk van u kunnen recht spreken? Machtig volk. Oh, daar is een opmerkzaam hart voor nodig, dat het onderscheid kent tussen goed en kwaad, om dit volk te kunnen besturen en recht onder dit volk te kunnen spreken. Een opmerkzaam hart. Is dat een hart dat staat eigenlijk een groot verstand. Maar is dat nou een verstand, een hart dat op intellectueel niveau op superhoogte staat? Nee, helemaal niet. Hij vraagt niet om hoogbegaafd te zijn. Nee, hij vraagt een hart dat verstandig is. En wat is een hart dat verstandig is? Dat wil luisteren naar de Heer. Opmerkzaam. En dan denk ik onmiddellijk aan die psalm. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Dat vraagt aan de Heere, om zo de rechtszaken tussen mensen onderling met hart en hoofd naar de Heere te luisteren en vervolgens recht te spreken. En wat staat er dan? Het pas goed in vers 10, in de ogen van de Heere. Daar staat in het Hebreeuws het woordje tof. En dat betekent letterlijk dat Salomo geen betere keus kon maken als die hier te kennen geeft. En nou ligt natuurlijk de vraag voor de hand naar de gemeente toe, naar jong en oud. Wat vragen wij nou aan de Heer? Nog persoonlijker, wat vraag jij, wat vraagt u, wat vraag ik aan de Heer? Waar valt nou onze keuze op als wij het voor het zeggen zouden hebben? Nou, het is allereerst een biddag voor onze kinderen. Wat zou je graag willen? En dan niet denken, wat wil die dominee nou graag horen? Nee, wat is nou echt jouw wens? Nou, ik herinner je nog even wat ik verteld heb over Johannes de Doper. Die al gezegend werd van zijn kinderjaren af door de Heer. Aan Timotheus, die van zijn kinderjaren af de schriften kende tot zijn eigen zaligheid. We hoorden van de 12-jarige Jezus die maar niet uit de tempel weg kon komen. En misschien zeg je nu wel vanuit mijn hart, ja dominee, dat is nou precies zoals het bij mij ligt van binnen. Ik mag de Heer lief hebben. Net als Johannes de Doper, net als Salomo. Net als die oude vriend waar u het over had. En vraag me dan niet van wanneer is dat nou precies gebeurd of hoe is dat gegaan. Nee, ik heb liefde tot de Heer. En weet je wat de Heer dan tegen je zegt? Jij hebt mij lief omdat ik jou eerst heb lief gehad. Hij is altijd het begin. Het komt nooit uit jou of uit mij of uit u voort. Hij is de eerste. En hij is de voortzetting. En hij is ook het einde. En zeg je er dan natuurlijk bij. En zeg maar als het niet zo is. Als het nou zo is dat je de Heer mag liefhebben. Dan mag je de Heer kennen. Zoals hij vanuit het woord tot je komt. In alle eenvoud, op een kinderlijke wijze. En dan begin je ook steeds meer van hem te leren kennen. En zo gaat het ook toe in het gewone leven. Als je van iemand gaat houden, als je wat ouder bent, en je krijgt een meisje of een jongen lief, dan wil je steeds meer van elkaar leren kennen. Nou, zo is het ook in je geestelijke relatie tot de Heere God. Och, dat ik hem mocht kennen. Meer en meer. Wassen en groeien in de kennis en de genade van onze Heere Jezus Christus. Of misschien zeg je, ik zou inderdaad zo graag zo'n hart willen hebben. Dat verlangt naar de Heer. En dat de Heer wil lief hebben. Maar als ik nou eerlijk ben, ja, er zijn nog zoveel mooie dingen in de wereld waar mijn hart naar uitgaat. Ja, maar mag ik jou eens wat zeggen? Dat hoeft op zichzelf helemaal niet verkeerd te zijn. Want inderdaad, er zijn ontzettend veel mooie dingen die wij mogen hebben. Maar weet je wat de Heer Jezus dan zegt? Zoek eerst het Koninkrijk van God. En al die dingen zullen je toegeworpen worden. Nou, dat is nou precies wat je bij Salomo ziet. Want die vraagt nu om een opmerkzaam hart. En de Heer die zegt, en alles wat je nou niet gevraagd hebt, dat krijg je er van mij zomaar bij. Nou, en die God is nog steeds dezelfde God. De Heer Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. Nou heb ik het natuurlijk allemaal heel positief ingevuld. Maar ik besef ook heel goed dat het wel eens heel anders kan zijn bij jou. Dat je eigenlijk als je zegt, wat zou ik nou willen hebben? Nou, die allernieuwste iPhone. Ja, we moeten het maar eerlijk zeggen. Of die stoere e-bike. Of om op het schoolplein, ja, toch voor wat meer aangezien te worden dan de gemiddelde. Met die prachtige, mooie, dure schoenen die je hebt gekregen. Die Nike's, of weet ik wat voor merken ze allemaal begeren. Of die merkkleding, waar iedereen van zegt, jongen, jongen, jongen. Of misschien ben je helemaal niet tevreden met je uiterlijk, dat zou ook kunnen. Hij zegt, nou als ik nou mocht zeggen wat ik zou willen, dan zou ik er eigenlijk wel wat mooier uit willen zien. Mooi gezichtje hebben, mooi figuurtje hebben. Word je er eigenlijk niet een beetje naar van als je dit mij hoort vertellen allemaal? Merk je hoe ik gericht je dan ben? Dat het helemaal om jezelf gaat? Hoe kom ik er het beste af en hoe kom ik er het beste uit? Voor een ander. En wij, ouders, weet je wat mij opvalt in deze geschiedenis? Dat deze Salomo niets begeert voor zichzelf. Dat het helemaal gericht is op zijn naaste. Hoe hij dat volk moet leiden en hoe hij recht moet spreken. Nou, dat heeft in onze tijd heel wat te zeggen. We leven in verkiezingstijd op het ogenblik. Iedere dag wordt erover gesproken. Nou, in onze tijd is regeren over landen en volken een zaak geworden. En we moeten dat helaas zeggen waar God niet of nauwelijks een plaats in heeft. In onze vergaderzalen zijn vrijwel alle ambtsgebeden afgeschaft. Regeren, besturen en rechtspreken, dat is een techniek geworden. Dat leer je door scholing. Dat leer je door ervaring. En het begrip dienen, dat hier zo machtig in naar voren komt. Dat komt ook naar voren in het woord minister, moet je nagaan. Dat zijn degenen die ons regeren. En minister betekent letterlijk dienaar. Nou, dat begrip, het dienen, is volkomen verdwenen. Dat zie je met name in dit politieke krachtenveld van vandaag ook weer zo terug. Macht en eigen eer bepalen doorgaans het publieke leven. Je moet een gehaaide jongen of vrouw zijn, wil je te midden van dit politieke stelsel handhaven. En wat de lessen liggen daarin. Ook voor ons. Zo niet in je gezin. Zo niet op school. Waarin het gaat om ons eigen ik. Zo niet in de kerk. Ook niet op ons werk. Wat een ellebogenwerk wordt er niet gevonden. In dit opzicht. Om nou ook te mogen lijken op de Heer Jezus. Het valt me op dat Salomo zich een slaaf noemt, een dienstknecht. Dan heb je jezelf niet hoog staan, is het wel. Weet je dat Jezus door de Heere God zijn dienstknecht wordt genoemd, zijn slaaf. Die dat slavenwerk is komen doen hier op aarde. Dat wil zeggen, alleen maar kwam om te dienen. Zo heeft hij het ook gezegd. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En dat heeft hij zo in de praktijk gebracht. Moet je eens kijken, als jij nou loopt te pronken op het schoolplein met je prachtige nieuwe schoenen van kijk nou eens wie ik ben en wat ik heb. En je krijgt dan een blik op Jezus. Die er aan de voeten van zijn discipelen gaat zitten. Die hebben geen dure schoenen aan. Die lopen op sandalen. Die hebben hele vieze zwarte voeten. En dat de Heer Jezus dan zich buigt aan die voeten. En ze was het minste slavenwerk wat je maar kunt denken. Om hem dan te zingen. Welke vriend is onze Jezus. Die onze plaats wil staan. Mijn lieve kinderen, dat is nou de oplossing voor jullie. Ouders voor u. Broeders voor jullie. En voor mijn leven. Om er voor hem te willen zijn. En voor hem te leven, zegt de Heidelbergers. Van harte willig en bereid maakt. Oh, nou dan, dan gaan al die begeerten waar we het zojuist over gehad hebben, die gaan allemaal naar het graf. Dan leren we te sterven daaraan, zoals de Bijbel dat noemt. Al dat gepronk van u, van jou en van mij, het is een gruwel in de ogen van de Heere. Toch kunnen we pronken. Nou, wat gaan we nou beleven? Ja, toch kunnen we pronken. Waarmee? Met een andermans veer. Dat zijn de veren van de Heer Jezus Christus. Wij mogen pronken met dat wat van Jezus is. Want daardoor word ik niet verheerlijkt, maar daardoor wordt Hij verheerlijkt. Precies wat Salomo hier mag doen. Daarom hebben wij ook Psalm 25 vers 6 gezongen. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelfs zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat. Daar versiert hij ons mee. Zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad. Kijk eens, dan word je versierd met de heiligheid van Christus. Zal het gezegend aardrijk erven. Daar heb je nou alles in één. En omdat Salomo om een opmerkzaam hart heeft gevraagd, zegt de Heer in vers 11 en in vers 13, God zei tegen hem, omdat u hierom gevraagd hebt en niet gevraagd hebt om een lang leven voor uzelf, omdat u niet om rijkdom voor uzelf hebt gevraagd en niet om de dood van uw vijanden hebt gevraagd, maar om inzicht hebt gevraagd voor uzelf, om naar rechtszaken te kunnen luisteren, en zelfs dat waar u niet om gevraagd hebt, geef ik u, zowel rijkdom als eer, zodat niemand onder de koningen van uw gelijken zijn zal, al de dagen van uw leven. Nou, daar kon ik mee doen. Dan zeg je nou, Salomo, dat kan niet meer stuk. Nee, gelukkig aan Gods kant niet, maar bij Salomo gaat het hopeloos fout. Hopeloos fout. Want deze man die met zoveel wijsheid bedeeld was, verstand had gekregen, met goddelijk licht bestraald, zoveel macht had over dat machtige volk van Israël mocht heersen en rechten. Weet je waar die niet bestand tegen bleek? Tegen de macht van zijn eigen boze vlees. Zijn eigen ik. Nou, dat kan dus gebeuren bij iemand die op 20-jarige leeftijd zo'n heerlijk getuigenis heeft afgelegd. Want wat gebeurt er bij het ouder worden van Salomo? Dan gaat hij steeds meer vrouwen nemen. Hij raakt er maar niet uitgekeken op de vrouw. Moet je luisteren wat hij allemaal doet. Hij neemt, het zijn nog allemaal heidense ook, het zijn geen jodinnetjes. Nee, heidense vrouwen, Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische en Hethitische vrouwen van de volken waarvan God gezegd had dat de kinderen van Israël zich beslist niet met deze volkeren mochten verbinden. En dan zou je zeggen, ja, dat is al verschrikkelijk wat hier allemaal gezegd wordt, maar het wordt nog veel erger. Want wat gaat nou deze Salomo doen? Die gaat die afgoden van die vrouwen dienen. En hij gaat zelfs kinderen offers brengen bij de god Moloch. Ik durf het haast niet te vertellen, maar ik denk, we moeten gewoon het beeld schetsen wat de Bijbel ons voorhoudt over deze man. En dan zeg je, nou Salomo, dat is dan niet goed afgelopen met jou. Nee, als de Heere zou doen, maar we hebben het al gezegd in Psalm 103, als de Heere hem naar zijn zonde zou gedaan hebben, dan zou die verloren gegaan zijn. Maar wat God eenmaal begonnen is, dat maakt hij ook af. God heeft hem wel gestraft, want hij heeft geen lang leven gekregen. En uiteindelijk is dat koninkrijk van Salomo in tweeën gescheurd vanwege zijn zonde van veel wijverij en afgoderij. En wat heerlijk dan dat we niet gaan eindigen met deze Salomo, maar dat we gaan eindigen met de Heer Jezus Christus. Want wat zegt hij? Meer dan Salomo is hij. O, deze Jezus, die is gehoorzaam gebleken tot het einde toe. Nooit iets onbehoorlijks gedaan. Nooit geen zonde gekend of gehad. Die koning der koningen, die is uit de hemel neergekomen. Hij is van Israëls God gegeven. En dan moet je eens kijken. Deze Salomo, die is in grote rijkdom geboren. En hij verlaat die heerlijke troonzaal van zijn hemelse vader. En dan komt hij hier in een kribbe te liggen. Alle kinderen weten het. In een beestenstal. Hij is arm geworden. Om ons rijk te maken. Voor hem geen paleis. Hij heeft het moeten getuigen. De vossen hebben holen. De vogelen des hemels hebben nesten. Maar de zoon des mensen heeft niets waar hij het hoofd op neerlegt. Hij had ook geen duizenden dienaren, slaven. Nee, hij nam, zo hoorden we, hetzelfde gestalte van een slaaf aan. En dan gaat hij in zijn vernedering zover. Die zichzelf vernedert, heeft, zegt Paulus dan. Tot op de vloekdood van het kruis. En nou mogen we geloven. Dat deze Jezus daar aan het kruis als het Lam van God de zonde der wereld heeft weggedragen. En daar lagen nu de zonden van Salomo bij. Al die offers die hij geslacht heeft. Nou, we horen het net al van duizend. Die wezen tenslotte allemaal heen naar dit ene volmaakte offer. Al die dieren, al dat bloed konden hem niet redden. Maar nu had hij nodig dat bloed van de Jezus Christus, Gods Zoon. En kijk eens goed, daar liggen nou ook de zonden op zijn schouder. Van zijn vader David. De zonde van Salomo en van David, weggedragen door de meerdere Salomo en door die grote Davidszoon, de Heer Jezus Christus. En alleen op grond van zijn volkomen heilswerk konden en David en Salomo ingaan in de vreugde van de Heere. En mogen al degenen in Soest die nu datzelfde dierbare geloof mogen kennen, ook geloven dat op grond van zijn volkomen offer we ook eenmaal binnen mogen gaan. In het huis van de Vader, waar vele woningen zijn, anders zou Jezus dat niet gezegd hebben. En nou kan dat geloof, want dat is ervoor nodig. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. En de Heer heeft dit woord ook weer laten prediken, opdat het geloof voor het eerst of opnieuw zou ontvonken. Nou, dat geloof, dat weten we. Dat kan aangevochten en bestreden worden. Maar oh, dat we dan toch vanmiddag, ook onze kinderen, de handen mogen leggen op dat ene volmaakte offer van Christus. Want het bloed van Jezus Christus, God zo reinigt van alle zon. Oh, ik zeg de hand. Nou, misschien wel net als dan die bloedvloeiende vrouw, zo schuchter en angstig. Maar toch, met die vingertop dan maar dat offer aanraken. En ik zal mij genezen weten. Of misschien wel met de vader van de maanzieke knaap. Ik geloof het, Heere. Waar komt mijn ongelovigheid te hulp? Opdat het u, jou en mij mag gelden. Gij toch. Gij zijt de kracht van hunne kracht. Gij zijt de roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de eer toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen aan. Zingen wij Psalm 89, het 8e vers. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u voor uw evangeliewoord. Meer dan Salomo is hier en oh, wat is dat gelukkig, Heere. Als dan Salomo had gelegen, zou het nog verkeerd afgelopen zijn. Maar gij toch, gij zijt hun roem. De kracht van hun kracht. En uw vrije gunst alleen wordt de Heere toegebracht. En zo eindigen we niet in Salomo of in David. Maar in die grote Davidszoon en in die meerdere Salomo. Onze Heere, Jezus Christus. En Heere, hij heeft het zelf gezegd, laat de kinderen tot me komen. En sta ze toch alsjeblieft niet in de weg. Want er zulke is het Koninkrijk der Hemelen. O, laat ze de kinderen door uw eigen woorden dan zich aangesproken weten. En tot hem vluchten. Tot hem de toevlucht nemen. Door het geloven, dat werkt u door het woord. Door het eenvoudig te vertellen. Zodat ze er acht op zullen geven. Dat hun hart ervoor geopend wordt. En ze dat woord mogen ontvangen. Als het woord van u. Als een kracht van u. Tot hun behoud. En dat bidden we natuurlijk niet alleen voor onze kinderen en jonge mensen. Maar ook voor de papa's en de mama's. De opa's en de oma's. Ja, voor ons allemaal. Want als er één ding nodig is, dan is het toch wel dat we u kennen. De enige en waarachtige God. En uw Zoon Jezus Christus die gij hebt gezonden. Heere, wij bidden u voor gewas en arbeid. Oh, het is afgelopen zomer zo ontzettend droog geweest dat er bijna geen grondwater meer was. En nu verzadigt u de aarde weer met zoveel regen. Het is heel opmerkelijk, Heere. U maakt de aarde als het ware weer klaar voor de gewassen die straks gezaaid mogen worden. En zo u het geeft ook mogen groeien en geoogst zullen mogen worden. En Heere, geef dat we daarop zullen zien dat het alleen bij u vandaan komt. Zoals het in het geestelijk leven is, zo gaat het ook in de natuur. Wij kunnen zaaien en we kunnen nat maken. En die plicht geeft u ons ook. En we mogen het doen met vreugde, ook in uw huis en in uw dienst. Maar zo ook de landbouwer. Maar God is het. Die de wasdom geeft. En daar smeek u om, Heer. Maar ook voor ons werk. Want u hebt het geleerd dat we zonder u niks kunnen doen. Wat we ook doen. We zijn zo afhankelijk van u. En wat heeft Salomo ons daarin ook lessen gegeven. Vanmiddag zo'n jonge man. Maar hij wist niet uit of in te gaan. Hij wist er geen raad mee. O God, we moeten toch. Wilt u met zelf leren. Leren hoe we wandelen moeten. Om nu te staan in de allereerste plaats. Naar het goed dat nimmer meer vergaat. En al het andere zo hebben we van u gehoord. Zal ons worden toegeworpen. Heer, we mogen bijzonder de kinderen aan u bevelen. Voor hun werk op school. Geef dat ze er lust in zullen hebben. Dat ze het niet met tegenzin hoeven te doen. Want dan is school zo zwaar. Maar als er enigszins vreugde in gevonden wordt. En dan mogen we toch ook om bidden dat u dat geeft. Dat ze hun best zullen doen. Dat ze zullen beseffen dat juist door het goede werk op school te doen. Hun toekomst bepaald wordt. Van hoe het verder zal verlopen in hun leven. Want dan is de Heer Jezus hun tot een voorbeeld. Dat hij op 12-jarige leeftijd al. Zo aan het studeren is in de tempel. In de dingen van zijn hemelse vader. Maar dat was ook zijn roeping. Hij zou er zijn voor zijn God en voor zijn vader. En vooral die zondaar die tot geloof en bekering zou de kroon uit de kracht van zijn bloed en van zijn opstanding. Heere, geef ze ook de kinderen die genade om te beseffen dat ze het aan u en aan hun omgeving verplicht zijn, ja ook aan zichzelf. We bidden u voor de ouders die hun kinderen hebben op te voeden in de vrezen van de Heere. Wat een voorrecht is het als we als ouders onze kinderen iets van die liefde van u mogen meegeven. Dat het goed is om nabij de Heere te leven. We bidden u ook voor de leraar en leraressen aan wie de kinderen toebetrouwd zijn. Geef ze ook de wijsheid en de tact en de kracht en de lust en de liefde om de kinderen niet alleen te onderwijzen in rekenen en taal en wat ze al niet al hebben te leren, maar ook iets mee mogen geven voor wat het is om net als Salomo de Heere lief te hebben. Heere, wil ook het werk in de kerk wat gedaan mag worden voor onze kinderen en onze jongeren zegenen. Al de jeugdwerkers en de jeugdouderling zegenen in het werk dat ze mogen doen voor u en voor onze kinderen en jongeren. We dragen alle ambtsdragers aan u op. In het bijzonder ook onze broeder die gij hier hebt geroepen om dat heerlijke werk van minister van het woord, dienaar van het woord, verbi divini minister, te mogen waarnemen. Laat het hem tot een vreugde zijn, Heere, om vanuit de volheid van uw genade, uitdeler van de menigerlei genade Gods te mogen zijn. Gedenk hem samen met zijn gezin. Heere, geef ons nog een gezegend vervolg van deze middag. Als uw gemeente vanavond ook weer samen mag komen, zegen de bediening der verzoening in spreken en luisteren beide. Om Jezus wil in de vergeving onze zonden. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 19 en daarvan het 5e en het 7e vers. Dus Heere, vrees is rein. En weerhoudt weer uw knecht dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. gemeente gaat heen in vrede. Onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.